Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze zomerse uitzending van Kerk in Nood richten we onze aandacht op de projecten die de evangelisatie en het bouwen van kerken, kloosters en parochiegebouwen ondersteunen. We lezen ook mee in de columns van de nieuwe kerkelijke assistent en de kersverse uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal. We beginnen met een woord van pater Anton Lesser, die door de voorzitter van Kerk in Nood Internationaal, Mauro Cardinaal Piacenza, werd aangesteld als de nieuwe kerkelijke assistent voor onze hulporganisatie. In het tijdschrift Echo der Liefde schrijft hij:
Goede vrienden, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie nu uit. Ontvang de Heilige Geest. Dat staat in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. Met deze woorden laat de verrezen Christus de verzamelde apostelen verstaan dat hij hen bij zijn eigen zending voor de verlossing van de mensheid en het thuishalen van de schepping zal betrekken en hen daartoe van de bijstand van de hemel, van de Heilige Geest zal voorzien. In het Evangelie volgens Matthäus wordt die opdracht nog concreter beschreven. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zo schrijft Matthäus in hoofdstuk 28. Deze opdracht van Jezus maakt fundamenteel deel uit van het wezen van het Christen zijn. Enkel wanneer wij van het nieuwe leven in Christus, dat wij in het doopsel hebben ontvangen, getuigen en dit uitdragen, ervaren wij Christus en de Heilige Geest ook werkelijk. Dan groeien in ons de kennis over het geloof en de kracht van ons geloof, in de hoop en in de liefde. Daarvan krijgen wij de indrukwekkende getuigenis in de handelingen van de apostelen en in de kerkgeschiedenis. De ervaring leert dat het geloof van een christen of een geloofsgemeenschap verkommert wanneer de missionaire opdracht van Jezus wordt verwaarloosd. Nu blijft er nog de belangrijke vraag: wat is eigenlijk een discipel van Jezus? Een discipel is iemand die Jezus navolgt. Het is iemand die zijn leraar kent en hem vertrouwt, die van hem wil leren en die hem volgt. De discipel luistert naar Jezus. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De discipel leert van Jezus, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Een discipel gehoorzaamt: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Een discipel doet de werken van Jezus. Jullie zijn mijn vrienden wanneer jullie doen wat ik zeg. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. voor Kerk in Nood is de opdracht van Jezus om alle volken tot zijn leerlingen te maken, een centrale verplichting die wij met uw hulp tot aan de uiteinde van de aarde proberen te vervullen. Vooral op plaatsen waar nood heerst en de middelen ontbreken. Met dankbaarheid voor uw ondersteuning en verbondenheid groet ik u met de beste zegenwensen. Zo tekent Pater Anton Lesser, kerkelijke assistent van Kerk in Nood.
Oorlog staat voor doden en gewonden, verwoeste steden, vernielde infrastructuur en vluchtelingenstromen die verzorging en een onderkomen nodig hebben. Oorlog leidt echter ook tot diepe psychische letsels die minder zichtbaar zijn, maar nog lange tijd blijven nawerken. Angsten, trauma's, geestelijke spanning, woede, haat, verscheurde gezinnen die mogelijk niet meer herenigd worden. De genezing van de zielen is minstens even belangrijk als de wederopbouw van de steden en de leniging van de materiële nood. Daarom besteedt de kerk in Oekraïne, naast haar caritatieve hulpverlening voor gevluchte en noodlijdende burgers, in het bijzonder ook aandacht aan het feit dat mensen niet alleen worden gelaten met hun geestelijke nood. Bisschop Vitalij Krivitsky van Kiev-Jytomyr is trots op de jonge mensen in zijn bisdom, want velen van hen engageren zich als vrijwillige helpers in de verzorging van behoeftigen. Hij zegt echter ook:
velen hebben door de oorlog nauwe verwanten verloren. Ze zijn beroofd van een deel van hun kindertijd en hun jeugd.
Daarom zou hij evenementen in het leven willen roepen waarbij kinderen en jongeren mentaal en psychologisch ondersteund worden en tegelijk samen iets moois kunnen beleven, onder andere een diocesane jongerendag. Wij zouden de wederopbouw van de zielen, die niet alleen voor de individuele personen, maar ook voor de toekomst van het land van het grootste belang is, bijvoorbeeld in Kiev met €15.000 willen ondersteunen. Want enkel met mensen die innerlijk stabiel en verzoend zijn, kan een samenleving hoopvol naar een betere toekomst uitkijken.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Met amper 10.000 gelovigen is de katholieke kerk in Nepal klein in aantal. Des te meer wordt aandacht besteed aan de verdieping van het geloof. Pater Nirmal Kumar Kotil schrijft ons:
hoewel het zaad van het geloof gezaaid is en langzaam opbloeit, zien wij dat systematische en praktische stappen moeten worden ondernomen om het geloof te versterken en de gelovigen te helpen om daarin te groeien. De mensen, vooral de jongeren, hebben begeleiding en sturing nodig om de uitdagingen van het leven aan te gaan vanuit het perspectief van het geloof. Daarom wil de congregatie van de heilige Vincentius, een mannengemeenschap die in 1904 in het Indische Kerala werd gesticht, driedaagse geloofscursussen voor telkens 200 kinderen, jongeren en volwassenen inrichten.
Onze hulp werd ingeroepen om daarvoor bijbels, catechesemateriaal, rozenkransen, heiligenbeelden en andere devotieartikelen te kunnen aanschaffen. Ze hebben €23.200 nodig. Uw bijdrage zal ervoor zorgen dat het geloof in het Himalaya-gebied bloeit.
Yeah.
Hij was bereid als slaaf verkocht te worden om zijn in nood verkerende klooster te helpen. Met grote nederigheid en vriendelijkheid diende de heilige Martinus van Porres iedereen die hem iets vroeg, vooral de armen en de zieken. In de Dominicaanse orde verrichtte hij als lekenbroeder met plezier zelfs de meest ondergeschikte taken. Daarom wordt hij vaak liefdevol Fray Escoba genoemd, broeder Bezem in het Spaans. Geboren in Lima, Peru, in 1579 als buitenechtelijke zoon van een Spaanse ridder en een bevrijde Afrikaanse slavin, was het niet in zijn wieg gelegd dat hij ooit beroemd zou worden. Maar de reputatie van zijn heiligheid verspreidde zich tijdens zijn leven en talloze mensen zochten hulp en advies bij hem. Volgens de legende kon hij zelfs met dieren praten. Zo zou hij bijvoorbeeld de muizen die zich in de sacristie hadden genesteld, uitgerekend in het altaarlinnen, vriendelijk hebben verzocht om naar de tuin te verhuizen waar hij ze te eten zou geven. En de muizen gehoorzaamden. Daarom wordt hij niet alleen afgebeeld met een bezem, maar ook met dieren. Hij was de eerste Afro-Amerikaan die ooit heilig werd verklaard. Ook de parochie van Buenaventura in het zuidwesten van Colombia, die aan deze populaire heilige is gewijd, bestaat voornamelijk uit Afro-Amerikanen. De gelovigen vertrouwen vast op zijn voorspraak. Hun leven is moeilijk. Velen zijn gedwongen verhuisd vanuit het platteland. De meesten leven in grote armoede en drugsdealers en criminele bendes terroriseren de bevolking. Luis Vildoso van Kerk in Nood Internationaal bezocht de gemeenschap.
We zagen posters van de FARC-guerrilla's die het gebied beheersen en de avond ervoor was er een schietpartij buiten onze accommodatie. Het gebied wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste gebieden in Colombia.
Maar pater Lawrence Simbab is blij dat de gelovigen kracht putten uit het evangelie en de sacramenten om hun lijden te doorstaan. De drie zondagse missen worden goed bezocht en zelfs de doordeweekse missen worden door meer dan 100 mensen bijgewoond. Ze zijn op zoek naar verlossing en genezing voor hun zielen en willen leren om degenen die hun kwaad doen te vergeven. Nu is er echter niet genoeg ruimte in de kleine kapel en de meeste mensen moeten buiten staan, zelfs als het regent of de zon brandt. Daarom heeft de priester zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend. Ondertussen vragen de gelovigen de heilige Martinus van Porres om zijn voorspraak. Ze zijn er zeker van dat hun heilige altijd zal helpen. Hun vertrouwen heeft ons ontroerd. Daarom hebben we €70.000 toegezegd voor een grotere gebedsplaats, een ruimte van vrede, zoals de pastoor zegt. Wilt u helpen om deze wens in vervulling te laten gaan?
Sin mancha ella ha vivido por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, pasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande.
Afrikaanse bisschop vatte het ooit levendig samen.
Als we een stal willen bouwen voor onze varkens, zijn heel veel hulporganisaties bereid om te helpen. Maar als we een ruimte nodig hebben om God te aanbidden, dan is het moeilijk om hulp te krijgen.
De heersende opvatting is dat je beter iets nuttigs kan bouwen. Het gevoel voor het heilige en het mysterie is verloren gegaan in de westerse wereld. De gelovigen in Afrika daarentegen hebben een verlangen om God te aanbidden in een heilige ruimte. In tegenstelling tot veel andere organisaties helpt Kerk in Nood daarom graag met het bouwen van kapellen en kerken. Het is immers ontroerend om te zien hoe gemeenschappen de heilige mis onder bomen moeten vieren of met grote offers op zijn minst een provisorisch huis voor God de Heer hebben gebouwd. Vaak alleen gemaakt van modder, stro en takken. Niet zelden worden deze veel te kleine en onstabiele bouwsels al snel vernietigd door termieten, ratten of door regen en wind. Soms raken er zelfs mensen gewond als ze instorten. De gelovigen in Ton Adwel in Zuid-Soedan vluchten eens krijsend weg uit hun kapel, die gemaakt was van takken en stro, en weigerden naar de heilige mis te komen. Want toen sommigen van hen het binnengedrongen regenwater wilden afzuigen, zagen ze een slang in het rieten dak hangen. Toen ze hem probeerden weg te jagen, viel hij naar beneden en verstopte zich, zodat de mensen bang waren dat hij elk moment weer naar buiten zou kunnen kruipen. Ondertussen kon de gemeenschap, dankzij jullie hulp, eindelijk een waardige kerk inwijden. In sommige Afrikaanse landen worden ook in elk dorp, hoe klein ook, moskeeën gebouwd met oliedollars uit Saoedi-Arabië. Als de christenen dan alleen een lemen hut hebben voor hun god, worden ze belachelijk gemaakt en voelen ze zich minder waardig. Sekten hebben ook vaak veel geld voor hun tempels. En daarom zijn waardige kapellen op veel plaatsen identiteitsvormend voor de katholieke gemeenschappen. Missionaris pater Aurelio Gazera, die in de Centraal-Afrikaanse Republiek werkt, zegt:
iedereen verdient het om in een mooie ruimte te bidden en diensten te vieren. Schoonheid is een weerspiegeling van de schoonheid van God. Niets is mooi genoeg voor God. Dit betekent niet dat er opzichtige gebouwen gebouwd moeten worden, maar eerder eenvoudige, passende heilige ruimtes waar Afrikaanse gelovigen de Eucharistie kunnen vieren en hun gebeden en liederen voor de Heer kunnen brengen om zijn naam waardig te prijzen.
Daarom willen we met uw hulp de bouw van gebedsplaatsen blijven ondersteunen.
Dit is Kerk in Nood.
In de Centraal-Afrikaanse Republiek verheugt de orde van de ongeschoeide karmelieten zich over talrijke roepingen. De missie, die in 1971 begon met 4 Italiaanse paters, telt nu 15 plaatselijke religieuzen die hun eeuwige geloften al hebben afgelegd en 32 jonge Centraal-Afrikanen in verschillende stadia van hun vorming. Daarnaast zijn er nog 7 Italiaanse paters Karmelieten actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In dit bitterarme land, waar de staat faalt en gewelddadige conflicten keer op keer voorkomen, is de kerk die de mensen bijstaat in al hun noden. De Karmelieten hebben er in totaal 5 missieposten. Ze bieden niet alleen pastorale zorg, zelfs in de meest afgelegen dorpen, maar zorgen er ook voor dat kinderen en jongeren naar school kunnen. Ze bieden ontwikkelingshulp en stellen zich ten dienste van vrede en verzoening, vaak met gevaar voor eigen leven. Het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel in de hoofdstad Bangui is de jongste tak van de Karmelieten. Het werd in 2006 gesticht aan de rand van Bangui en was oorspronkelijk vooral bedoeld als basis voor de orde in de hoofdstad, als onderkomen voor missionarissen op doorreis. Tijdens de burgeroorlog in 2013-2014 werd het terrein van het klooster echter zelfs een vluchtelingenkamp, waar tot 10.000 mensen tijdelijk werden ondergebracht en waar talloze baby's werden geboren. De eerste baby werd zelfs in de kloosterkapel geboren. Maar er zouden nog veel meer geboortes volgen en dus werd de refter waar de paters voorheen hun maaltijden gebruikten omgebouwd tot verloskamer en de kapitelzaal tot kraamafdeling. Gelukkig zijn deze tijden voorlopig voorbij. Toch is het huis veel te klein geworden, want de orde heeft
een snelle en onverwachte bloei
doorgemaakt, zoals pater Federico Tringhiero, de provinciale afgevaardigde, beschrijft. Niet alleen de vele roepingen zijn een uitdaging, maar het klooster is ook een belangrijk spiritueel centrum geworden voor de gelovigen in de omgeving. Rond het klooster zijn nieuwe wijken ontstaan, waarvan er 1 de naam Carmel heeft gekregen. Steeds meer mensen wonen op zondag de heilige mis bij. Meestal zijn er 500 mensen, maar op grote feesten loopt het aantal op tot wel 1000. Ook al is het klooster geen parochie.
Onder de gelovigen groeit de belangstelling voor de Karmelitaanse spiritualiteit. En er hebben zich al verschillende bewegingen en groepen gevormd die geïnspireerd zijn door de geest van de Karmel, variërend van de kindergroepen tot de groep van de kleine heilige Theresia, groep Petit Thérèse, en de metgezellen van het kind Jezus, les compagnons de l'enfant Jésus, tot de karmelitische jeugd, de lekengemeenschap van de karmelieten orde, de scapuliere broederschap en verschillende andere gemeenschappen. Daarnaast leiden de paters retraites voor religieuzen, priesters en seminaristen van het aartsbisdom Bangui en zijn ze ook actief in de priesteropleiding in het aartsbisdom. Er is een toenemende vraag naar geestelijke begeleiding, biecht en accommodatie voor retraitanten en voor groepen en bewegingen van het aartsbisdom.
Het klooster is nu veel te krap geworden voor al deze nieuwe behoeften. Daarom besloten de Karmelieten een groter gebouw te bouwen. Dit was geen gemakkelijke beslissing, want een dergelijke onderneming kost natuurlijk geld. Maar het gebouw is dringend nodig om de orde voor te bereiden op de toekomst. We willen graag helpen met €91.100.
Het volgende lied, My Song of Today, is een aanpassing van Mon Chant d'Aujourd'hui, gebed geschreven door Theresia van Lisieux en bewerkt door Mike Stanley. En het lied wordt gezongen door Mike Stanley zelf, samen met Joe Boyce.
Oh, how I love thee, Jesus. My soul aspires to thee. And yet for one day only, this simple prayer I pray. Come reign within my heart, smile tenderly on me. Today, dear Lord, today, today, dear Lord, today.
Kleinseminaris Sint Pius X in Makua in de Republiek Congo viert zijn 70ste verjaardag in 2023. Het werd in 1953 opgericht door Franse missionarissen. Vandaag bereiden 69 jongens zich voor om na hun afstuderen naar het seminari te gaan. In de nacht van 7 op 8 juni 2022 raasde er echter een tornado over het gebouw die zware schade veroorzaakte. Grote delen van het dak werden weggerukt. De bedden van de slaapzaal werden omgegooid en gedeeltelijk vernield. En de regen kwam met bakken uit de hemel. Godzijdank waren er geen doden of gewonden.
We danken de Heer heel hartelijk dat hij de jongeren voor erger heeft behoed.
Zo zeggen allen die er getuigen van waren. Maar de 69 jongens waren niet alleen doodsbang, ze zaten letterlijk van het ene op het andere moment zonder dak boven hun hoofd. De schade werd eerst provisorisch hersteld en het normale leven kon worden hervat in het seminari. De dag begint met de lauden en de heilige mis, gevolgd door ontbijt, dan lessen, huiswerk en de dag eindigt met het gebed van de completen. Maar op de lange termijn heeft het seminari een stevig nieuw dak nodig. Kerk in Nood wil helpen met €25.000. Aartsbisschop Victor Abagna Mossa, die ons om hulp heeft gevraagd, schrijft ons:
mogen God jullie 100-voudig belonen voor jullie hulp.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In het aartsbisdom Bukavu in het oosten van de Democratische Republiek Congo heerst grote vreugde onder de gelovigen. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die €14.000 schonken, kon het radiostation Radio Maria zijn technische uitrusting moderniseren en uitbreiden. Bovendien zorgt een generator ervoor dat de elektriciteit niet meer uitvalt. Zo kon het aantal uitzendingen toenemen van 15 naar 40 per maand.
Radio is een belangrijk medium in Afrika, waar parochies enorme gebieden bestrijken. Via de radio kunnen ook mensen in afgelegen dorpen bereikt worden. Informatie, onderwijs en intensieve deelname aan het kerkelijk leven, dit alles is mogelijk via de radio.
Dit communicatiemiddel is vooral belangrijk waar, zoals in Oost-Congo, gewapende groepen het leven onveilig maken en vooral de bewegingsvrijheid beperken. In de provincie Noord-Kivu, waar het aartsbisdom Bukavu ligt, zijn er herhaaldelijk gewelddadige aanvallen, niet alleen tegen de bevolking, maar ook tegen kerkelijke instellingen, zoals parochies, kloosters en parochiehuizen. Wisselende gewapende groepen terroriseren de bevolking. Velen zijn op de vlucht. Angst en psychologische trauma's zijn wijdverspreid. De wortels van het geweld liggen in etnische conflicten en de strijd om toegang tot grondstoffen, maar meer recent is er ook sprake van een toenemende radicalisering van de islam.
Radio bereikt gelovigen waar ze ook zijn. Ze vinden er troost, advies. En zelfs als er op dat moment geen priester bij hen kan komen, kunnen ze via de eredienstuitzendingen deelnemen aan het leven van de kerk. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen.
De congregatie van de dienaressen van Jezus in de Eucharistie, ook wel Eucharistische zusters genoemd, werd in 1923 in Litouwen opgericht. In Wit-Rusland heeft de congregatie 5 huizen met in totaal 20 zusters. De zusters wijden zich aan catechese voor kinderen, jongeren en volwassenen en werken in parochies als koster, parochiesecretaris en koorleider. Ze organiseren ook bezinningsdagen en workshops voor gezinnen en jongeren en nodigen kinderen uit voor vakantie met God. 3 zusters wonen momenteel in hun huis in Barisau. Het gebouw dient niet alleen als klooster, maar ook als retraitehuis. Het werd gebouwd in 1958 en 30 jaar geleden uitgebreid. Dankzij de hulp van onze weldoeners konden we in 2016 al €25.000 bijdragen, zodat er gewerkt kon worden aan het verwarmingssysteem en de riolering en de ramen en deuren vernieuwd konden worden. Ondertussen zijn er dringend nog enkele renovatiewerkzaamheden nodig. Het lekkende dak moet worden gerepareerd. De muren moeten worden geïsoleerd en de funderingen versterkt. We hebben €11.000 toegezegd.
De Kapucijnen verzorgen levendige parochies op verschillende plaatsen in Oekraïne en bieden naast kerkdiensten veel spirituele diensten voor gelovigen en zoekers. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die met iemand wil praten over het geloof, over hun leven, hun vragen en zorgen. In tijden van oorlog en crisis is de behoefte aan pastorale zorg vermenigvuldigd. Hoewel Lviv nauwelijks door de oorlog is getroffen, zijn er talloze vluchtelingen uit andere delen van het land naartoe getrokken, die niet alleen een dak boven hun hoofd nodig hebben, maar ook geestelijke steun, advies en troost.
Op uitnodiging van aartsbisschop Mokrzy kwamen 3 Kapucijnen in september 2021 naar Lviv. Daar zijn ze van plan om catechese voor volwassenen, ontmoetingen met de Derde Orde van de Franciscanen en gebedsgroepen in de geest van de heilige Pater Pio te organiseren. Hun belangrijkste apostolaat is echter de biecht. Er is altijd de mogelijkheid om te biechten in de kathedraal. De Kapucijnen behoren tot de priesters die daar beschikbaar zijn om het sacrament van verzoening toe te dienen.
In het verleden waren er 2 Kapucijnenkloosters in Lviv. Maar nadat de communisten deze gebouwen in beslag namen en ze nu voor andere doeleinden worden gebruikt, is restitutie bijna onmogelijk.
De 3 paters Kapucijnen wonen in een 2-kamerflat van nauwelijks 50 vierkante meter. Ze hebben een piepkleine kapel ingericht in een opslagruimte en de keuken doet dienst als woonkamer. Er is geen ruimte om samen te komen met de gelovigen. Daarom vinden gebedsbijeenkomsten, gesprekken en eucharistische aanbidding meestal plaats in privéhuizen, appartementen of zelfs in restaurants. In de zomer zijn de paters vaak op straat of in parken te vinden, waar ze muziek maken, met mensen over God praten en hen troosten. Maar omdat ze geschikte ruimtes nodig hebben voor hun pastorale activiteiten, hebben ze ons om hulp gevraagd.
En nu hebben ze de kans om een huis te kopen en te renoveren in de wijk Maligolosko, waar ook de begraafplaats is met de graven van Kapucijnen die in het verleden zijn gestorven. We willen hen graag helpen met €50.000 om binnenkort een geschikt huis te hebben. We willen hen ook steunen met gebed. En dat doen we met een gezongen lied, een gebed van de heilige Franciscus.
Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Injury, where there is doubt, faith, where there is despair, where there is darkness, where there is sadness, joy. Oh, divine master, grant so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand.
De Grieks-Katholieke Kerk in Roemenië is voornamelijk vertegenwoordigd in Transsylvanië en telt ongeveer 480.000 gelovigen. Ze is verbonden met de paus, maar als een van de Oosterse katholieke kerken viert ze de liturgie volgens de Byzantijnse ritus. De zusters van Onze Lieve Vrouw waren de eerste Romeinse Grieks-katholieke congregatie van zusters. In 2021 kunnen ze hun 100-jarig stichtingsjubileum vieren. Oorspronkelijk werd de gemeenschap opgericht om voor weeskinderen te zorgen. Toen het aantal vrouwelijke religieuzen toenam, wijden ze meer tijd aan het onderwijs van meisjes. Ze gaven les in alle soorten scholen, van de kleuterschool tot de middelbare school, maar ook in vakscholen en in hostels voor vrouwelijke studenten. Uiteindelijk kwamen daar de verpleging bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgden ze ook gewonden op de slagvelden.
De geschiedenis van de Grieks-Katholieke Kerk in Roemenië wordt over het algemeen geassocieerd met vervolging, aanvankelijk tot 1918, toen de gelovigen tot de Roemeense minderheid in Duits-Hongaars Transsylvanië behoorden. En vooral tussen 1948 en 1989 onder communistische heerschappij. Tijdens de communistische periode werden 25 zusters van de congregatie geïnterneerd in gevangenissen en werkkampen. Maar de gemeenschap zette haar evangelisatiewerk in het geheim voort. De zusters hielden contact met gevangen priesters en bisschoppen en waren zo een belangrijk referentiepunt voor het verborgen bestaan van de Grieks-Katholieke Kerk. Ze zaten met z'n tweeën en drieën in kleine flats en mochten het heilig sacrament bij zich houden. Er waren priesters die naar hen toe kwamen om de heilige mis op te dragen en beetje bij beetje vormden zich kleine gemeenschappen rond de zusters. Zo ontstonden na de val van het communisme op deze plaatsen de kernen van de eerste parochies.
Na de politieke omwenteling openden de zusters een weeshuis in Cluj en werkten ze in ziekenhuizen. Sommige zusters werden naar Rome gestuurd om te studeren en een nieuwe generatie vrouwen op te leiden tot het religieuze leven. In 2003 werd het klooster van Onze Lieve Vrouw in Cluj ingewijd. De gelovigen komen graag naar het klooster om de Heer te ontmoeten en een oase van rust te vinden te midden van de drukte van de stad. Er zijn verschillende groepen jongeren en volwassenen die samen met de religieuzen deelnemen aan het gemeenschapsgebed, de eucharistische aanbidding en de goddelijke liturgie. Veel mensen zijn op zoek naar spirituele ondersteuning. Overdag komen er ook arme mensen om eten of kleding vragen. Maar nu hebben de zusters een probleem. Hun oude verwarmingssysteem moet worden vervangen, maar hun fondsen zijn niet toereikend. Daarom hebben ze zich vol vertrouwen tot ons gewend. Kerk in Nood willen ook niet in de steek laten en we hebben €23.200 beloofd. Wie helpt er mee?
Ai, 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 ai should deserve. Na 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 na. Noi fără la stână, la-la-la-la-la. Viața-i dulce, prânza-i bună, la-la-la-la-la. Cu și lapte lângă liată, la-la-la-la-la. Fierbe balmoșul pe vatră, la-la-la-la-la-la. Hai, hai, ca așa-i vara sus la munte, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, hai, cu ciopan și cu voi multe, la 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 la. Munte-n-alt munte de chiatră, la 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 la. Lasă-l pe patia să treacă, la 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 la. Pe cărări bătătorite, la-la-la-la-la-la. Numai de ciuban știute, la-la-la-la-la-la. Hai, hai, pe sun neguri, pe sunore, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, hai, sus la iezăr, la izvor, la-la-la-la-la-la-la. Hai, hai, că-i stă bine multe lui, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, hai, cu badea și turma lui, la-la-la-la-la-la.
De dienaressen van Maria zijn een inheemse Indiase vrouwencongregatie die in 1944 werd opgericht om te zorgen voor mensen in de marge van de samenleving. Met name vrouwen en kinderen die behoren tot de achtergestelde etnische minderheden of de sociale klasse van de Dalits, vroeger beter bekend als de onaanraakbaren. Vandaag de dag zijn de vrouwelijke religieuzen actief in 18 Indiase bisdommen. In het bisdom Rourkela hebben ze een huis in Telendi. De bevolking behoort tot veel verschillende etnische groepen. De meeste families zijn erg arm. Ze leven van het weinige dat ze zelf verbouwen en ze zijn volledig afhankelijk van de moessonregens. Vaak is de oogst niet genoeg om van te leven en daarom verhuren velen zichzelf als dagloners. Maar het geloof van de mensen is diep en sterk en de heilige mis is voor velen het onmisbare hoogtepunt van de zondag en de feestdagen. De zusters zijn vooral actief in de catechese, zodat de mensen het evangelie en het geloof van de kerk beter en dieper leren kennen. Ze zetten zich er ook voor in dat meisjes naar school kunnen gaan. De meeste vrouwen kunnen niet lezen en schrijven en ze zijn achtergesteld. Daarom geven ze les aan meisjes en maken ze gezinnen bewust van deze zaak. Door zieken, ouderen en stervenden te bezoeken, laten ze mensen de liefde van God voelen. Zuster Merik Toppo, de overste van de Telendi-gemeenschap, is een van de pioniers van het klooster. Zuster Bernadette Kerkata, de provinciale overste, zegt over haar medezuster:
ze heeft de missie de afgelopen 40 jaren met vreugde gediend. Ze liep vele kilometers om mensen in hun pijn en ellende te bereiken en hen hoop en moed te geven. Ze verenigde de parochianen tot één volk onder de parochieparaplu en is een persoon die eenvoudig is in haar levensstijl, diep geworteld in de waarden van het evangelie en zeer toegewijd aan het delen van het geloof.
Zuster Bernadette vraagt ons om hulp voor haar medezusters in Telendi, want ze hebben grote problemen. Hun huis moet gerenoveerd worden. Er lekt water door het dak en het is instabiel geworden. Het metselwerk zit vol scheuren. De houten deuren worden aangevreten door termieten en ook de keuken, badkamer en elektrische installaties moeten gerepareerd worden. We hebben van Kerk in Nood €17.500 toegezegd voor het meest urgente werk.
Tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen. tegen depressie, tegen verslaving, tegen verleiding, tegen het kwaad.
De Dominicaanse orde is zeer actief in Pakistan. 32 paters Dominicanen zijn actief in parochies in het hele land of in het gevangeniswezen, het jeugdpastoraat, het mediaapostolaat en andere gebieden. Ze organiseren ook bezinningsdagen en spirituele retretes en voeren campagne voor de rechten van de christelijke minderheid in de Islamitische Republiek, waar niet-moslims het slachtoffer zijn van veel discriminatie en vaak zelfs gewelddadige aanvallen. Al 53 jaar heeft de Dominicaanse Orde een vormingshuis in het Bisdom Multan in Pakistan. In 1974 werden de eerste lokale jonge Dominicanen tot priester gewijd. Het aantal roepingen neemt toe. Het vormingshuis in Multan biedt plaats aan maximaal 50 mensen. Het wordt niet alleen gebruikt voor de vorming van jonge roepingen, maar is het centrum van de Pakistaanse Dominicanen in het algemeen. Er vinden verschillende activiteiten en evenementen plaats, zoals bijeenkomsten van religieuzen uit het hele land, bezinningsdagen en vormingsevenementen voor leken. De klaslokalen zijn echter erg klein en er kunnen maar 8 tot 10 mensen in. Er is dus behoefte aan een grote studie- of collegezaal die plaats biedt aan 35 tot 45 mensen. Kerk in Nood wil graag helpen met €14.600, zodat zo'n zaal gebouwd kan worden.
Begin augustus in 2014 vluchten in Irak meer dan 100.000 christenen voor de oprukkende IS-troepen weg uit de vlakte van Nineveh. Daaronder bevonden zich ook de Dominicanessen van de heilige Catharina van Siena. Hun klooster in Batnaya werd door de invasie nagenoeg volledig vernield. U hebt de zusters altijd opnieuw geholpen, eerst na hun vlucht en dan na hun terugkeer bij de wederopbouw van hun klooster, dat ondertussen ingewijd werd. Zuster Huda Shito schrijft ons.
Wij zouden onze diepe dankbaarheid willen betuigen voor de gulle hulp die u ons in de afgelopen jaren hebt gegeven. U was een ware zegen voor ons en voor de mensen die wij dankzij uw vrijgevigheid hebben kunnen dienen.
In het volgende lied beluisteren we de engelenstem van pater Rachid Ghani, een 35-jarige Galdeefse katholieke priester die op zondag 3 juni in 2007 samen met 3 van zijn diakens werd gedood vlak nadat hij een mis had opgedragen in de Galdeefse katholieke kerk van de Heilige Geest in Mosul in Irak. De auto van pater Rachid en de 3 diakens werd kort na het verlaten van de kerk aangehouden door terroristen. Ze werden gedwongen uit de auto te stappen en gevraagd om zich tot de islam te bekeren. Toen de 4 martelaren weigerden, werden ze bruut neergeschoten met machinegeweren. De hymne gaat als volgt.
Wij eren u met hymnen, o moeder van God. U bent de trots van de hele aarde. Omdat het woord van God, dat de Vader zond, ervoor koos zijn menselijk lichaam van u af te nemen. De generaties noemen u gezegend. Alle volken en volkeren eren u en vragen om genade door uw gebeden. U bent een gulle aarde waarin altijd planten van vreugde groeien.
نعظمك بالمدايا يا والدة الهنا نعظمك بالمدايا يا والدة الهنا أنت فخر الأرض كلها لأن كلمة الله الذي أرسله الآب شاء فتجسد منك
نعظمك بالمدايا يا والدة الهنا نعظمك بالمدايا يا والدة الهنا أنت فخر الأرض كلها لأن كلمة الله الذي
نعظمك بالمدايح لأن الأجيال تطوبك يا ممتلئة نعمة الأمم والشعوب تكرم تذكارك ويبسلون المراحم في صلواتك
نعظمك بالمدايا يا والدة الهنا
يعظمك بالمدايح يا مباركة في النساء. أيها الحقل الخير الذي فيه نبتت سنابل الأفراح والجنة الحاوية شجرة الحياة.
Aan het einde van deze uitzending stellen we u ook graag de nieuwe uitvoerende president voor van Kerk in Nood Internationaal, mevrouw Regina Lynch. Ze werkte al langer bij Kerk in Nood als hoofd van de projectafdeling en kent de katholieke hulporganisatie dan ook van binnenuit. In haar eerste bijdrage als uitvoerend president schrijft ze:
Goede vrienden, vandaag ziet u in deze column een nieuwe naam en een nieuw gezicht. Ik heb het voorrecht om in de grote voetstappen te mogen treden van Thomas Heine Geldern, die tijdens zijn periode als uitvoerend president zoveel energie heeft besteed aan het leiden van Kerk in Nood. Meer dan de helft van zijn ambtsperiode werd gekenmerkt door twee wereldwijde crisissen: de COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Met vaste hand en vol godsvertrouwen heeft hij ons door deze moeilijke tijden geleid. Daarvoor zullen wij hem altijd dankbaar zijn. In de meer dan 40 jaren van mijn werk bij Kerk in Nood heb ik vele bisschoppen, priesters, kloosterlingen en leken mogen dienen, die van uw vrijgevigheid hebben geprofiteerd. Als nieuwe uitvoerende president heb ik nu de gelegenheid om u te bedanken voor uw onbaatzuchtige toewijding aan onze vervolgde broeders en zusters door middel van uw gebeden en uw giften. Ik kan getuigen hoe groot het verschil is dat uw steun maakt. Gisteren nog zei ons een aartsbisschop uit Noord-Nigeria dat zijn gelovigen dankzij Kerk in Nood het gevoel hebben dat ze niet vergeten worden. God zegene u.